Op plaatselijk en landelijk niveau onderhield de LO contacten met andere verzetsorganisaties. Er werd nauw samengewerkt met het NSF, het Nationaal Steunfonds van de Zaanse bankier Walraven van Hal. Met gelden van het NSF werden achtergebleven gezinnen van onderduikers gesteund. In juni 1944 werd op initiatief van koningin Wilhelmina de coördinatie tussen de bestaande verzetsgroepen versterkt door de oprichting van de Contactcommissie en de GAC, de Grote Adviescommissie van de Illegaliteit. Zij vertegenwoordigde de overgrote meerderheid van het verzet en diende als adviescollege van de kroon zolang er nog geen noodparlement bestond. Er werd in secties vergaderd die ingedeeld waren volgens politieke verwantschap. Maar het bleek dat de illegale organisaties aan de linkerzijde, zoals Vrij Nederland, Het Parool en De Waarheid, na de bevrijding een steeds grotere politieke rol wilden spelen. De organisaties aan de rechterzijde, zoals de LOLKP, Trouw en het Schoolverzet, waren tegen een invloedrijke naoorlogse functie van de illegaliteit. Daarom kwamen zij in november 1944 met een beginselverklaring waarin zij hun positie nader vastlegden. Professor Van Riesen, de LO-leider die in deze periode deel uitmaakte van het GAC, vertelt over het waarom van de samenwerking en de beginselverklaring.
Ik weet nog dat een van de lui van de verzetsorganisatie in de oorlog tegen mij zei: wij moeten na de oorlog één partij vormen als verzetsmensen. Toen zei ik: nee, wij zijn samen tegen de Duitsers, maar waar we voor zijn, daar verschillen we zeer in. Dus we moeten een eigen weg gaan. Als christenen een eigen weg. En jij mag ook een eigen weg gaan. Maar we kunnen niet één partij worden.
En toch is de LO met een beginselverklaring gekomen. Wat was de kern van die beginselverklaring?
Eigenlijk terugziende naar het verleden. En bedoeld als een steun voor de verzetsmensen naar de toekomst heen. Van op welke weg zijn wij? En die weg gaat door als christenen. Gaat die door. Dus als schriftgelovige christenen die het van Christus verwachten. En dat was in de bezettingstijd zo. Dat is in die verklaring uiteengezet. En die christen die verzetsman was of verzetsvrouw, die moest zo verder. Volgens die beginselverklaring.
Maar zo'n beginselverklaring brengt dan toch een beetje een scheiding der geesten.
Ja, dat is duidelijk, want die was er al. Er was in het verzet een scheiding der geesten, waarin je kon samenwerken met anderen die ook tegen de Duitsers waren en zich tegen het verzetten, maar die niet inhield dat je daarom samen op weg was ergens heen, in een positieve zin. Want dat waren we niet. Dat wisten we in de bezettingstijd ook allemaal. Ik vond het fijn om met een niet-christen samen te werken. Maar ik wist ook direct dat in een positieve zin ik een andere weg zou gaan dan hij.
Wat is nou het gevolg geweest van die beginselverklaring?
Het had het gevolg, maar het is heel moeilijk te wegen en uit te leggen. Het had het gevolg dat we enorm geestverwant waren. Geweldig geestverwant. Je hoort bij elkaar. Als christen hoor je bij elkaar. De Rooms-Katholieken en de gereformeerden en de hervormden. Dat hoorde bij elkaar.
Maar als er nou eens een niet-christen tussen zat, stootte u die daarmee af?
Nee, we stoten hem niet af. Nee, er zaten niet-christenen tussen. Er zaten veel niet-christenen tussen. Ook vrijzinnigen. Maar we waren dus voorzichtig in de omgang met ze, om ze niet tegen ons in het harnas te jagen. Maar ze moesten wel weten hoe we erover dachten. En we wisten hoe zij erover dachten. En dat bleven we respecteren.